Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen uit de morgenzang en daarvan de versen 1 en vers 3. Vers 1 en 3 uit de morgenzang. Wij danken u barmhartig lot, God, beschikker van ons deel en lot. U zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 13. Marcus 1, vers 1 tot en met 13, maar eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden aan al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Marcus 1, de versen 1 tot en met 13. Het begin des evangelies van Jezus Christus, de Zoon Gods. Gelijk geschreven is in de profeten: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem des roependen in de woestijn: bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Johannes was dopende in de woestijn en predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging tot hem uit en die van Jeruzalem, en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed met kemelshaar en met een lederen gordel om zijn lendenen, en had sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte, zeggende: na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben, nederbukkende de riem zijner schoenen te ontbinden. Ik heb ulieden wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de Geest gelijk een duif op hem nederdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen: gij zijt mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En terstond dreef hem de Geest uit in de woestijn. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen, verzocht van de Satan, en was bij de wilde gedierten, en de engelen dienden hem.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 62, de versen 1, 5 en 8. Mijn ziel is immer stil tot God. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schuldbelegging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, vorige week hebben we tijdens de bevestigingsdienst stilgestaan bij Marcus 1, vers 7 en 8. En we hebben gezien hoe Johannes de Doper, de voorbereider van de Heer Jezus, de voorloper, de Heer Jezus heeft aangekondigd. En dat hij heeft gezegd dat de Heer Jezus in de eerste plaats sterker is dan Johannes, die sterker is dan mij. In de tweede plaats dat de Heer Jezus waardiger is dan Johannes en dat Johannes niet eens waardig is om de riem van zijn schoenen te ontbinden. En in de derde plaats hebben we ook iets gezien van het werk van de Heer Jezus, namelijk dat hij zou dopen met de Heilige Geest. Dat heeft Johannes gepreekt tegen de mensen, hij heeft dat gezegd. Kijk, er komt iemand die is sterker, waardiger en krachtiger dan ik. Nou is natuurlijk de vraag of Johannes leugen of waarheid heeft gesproken. We zouden kunnen denken, in het licht van de tijd en van de omstandigheden toen, dat Johannes maar zo wat heeft gezegd. En er waren wel meer mensen in die tijd die zomaar wat zeiden. Later in het boek Handelingen komen we daar nog wel terug. Je had in die tijd allerlei lieden die opstonden en die zeiden, ik ben de Messias en ik zal u van de Romeinen bevrijden. Je had Judas de Galileër en weet ik wat allemaal meer. Hoe weten we nou dat Johannes de waarheid heeft gesproken? Wel, dat gaat Marcus nu in de tweede plaats laten zien. Als we verder lezen in het evangelie van Marcus, want dan komen we bij de versen 9 tot en met vers 13. En daar worden een tweetal dingen duidelijk rondom de persoon van de Heer Jezus. En daar gaan we vanmorgen uw aandacht over vragen. We staan vanmorgen stil bij Marcus 1, vers 9 tot en met 13. En we gaan u dat gedeelte eerst lezen. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem nederdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen: gij zijt mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen verzocht van de Satan. En hij was bij de wilde gedierten en de engelen dienden hem. Het gaat dus weer opnieuw over de persoon van de middelaar. En dan letten we in de eerste plaats op het getuigenis van de hemel. En we letten in de tweede plaats op de aanval van de hel. Het getuigenis van de hemel, dat vindt u in de versen 9, 10 en 11... En in de tweede plaats de aanval en de worsteling met de hel. En dat vinden we in de versen 12 en 13. Ik roep nogmaals in herinnering, Johannes heeft gezegd, de Messias is sterker dan ik, hij is waardiger dan ik en hij is krachtiger dan ik. Hij doet een werk wat ik niet kan, namelijk dopen met de Heilige Geest. En is dat nou waar? Hoe weten we dat Johannes de waarheid heeft gesproken? Nou, al die mensen die daar bij de Jordaan stonden, die konden horen wat er toen bij de doop van de Heer Jezus werd gezegd. Namelijk, gij zijt mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Het is als waar alsof de hemel zelf wil vertellen wat Johannes zei over de zaligmaker is waar. Kijk, daar gaan we nu vanmorgen bij stilstaan. Bij de persoon van de middelaar en wat hier door de hemel over deze heerlijke persoon wordt gezegd. En het geschiedde. Een Hebreeuwse uitdrukking die we ook veel tegenkomen in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in de geboortegeschiedenis. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat ze baren zou. En ze baarde haar eerst geboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe. En het geschiedde. We komen het hier ook weer tegen. Lucas gebruikt die uitdrukking, Marcus gebruikt die uitdrukking. Alle evangelisten gebruiken deze uitdrukking. De evangelieschrijvers. U weet, het evangelie is in de eerste plaats opgeschreven door Marcus. En Marcus heeft geschreven voor de heidenen. heidenen die bekend werden met de boodschap van Gods genade. Mensen in Rome, mensen in Efeze, mensen in Antiochië in het huidige Syrië, waardoor de burgeroorlog verwoest is. Enzovoort. Mensen hebben dat evangelie nodig. En als u ooit met een niet-kerkelijk mens in aanraking komt, raad hem aan om dat evangelie van Marcus te lezen. Want dat vertelt ons op een zo eenvoudig mogelijke manier waar het om gaat in de Bijbel. Daarnaast hebben we het evangelie van Matteüs. En dat is geschreven voor Joodse mensen. Toen ik gistermorgen bij de groenteboer was, toen kwam ik nog twee van die Joodse mensen tegen die naar de synagoge gingen. En dan kijk je zo eens naar die mensen. Je draait je raampje even open, je roept shalom, ze roepen shalom terug. Het is zijn de beminden om de vaderen wil, maar ze aanvaarden de Heer Jezus niet. Ze zijn vijanden van het evangelie, van de gekruisigde Christus. En er komt toch een gevoel van weemoed in je hart. O, zouden hun ogen eens open mogen gaan voor de Christen de Schriften. Zouden ze de Heer Jezus eens oprecht lief mogen krijgen. Wat zou dat een getuigenis geven, ook in deze wereld. Het evangelie van Matteüs is geschreven voor de Joodse mensen, opdat ze zouden verstaan dat het evangelie geschreven is als dat Christus de vervulling is van het Oude Testament. Lucas tenslotte heeft ook het evangeliebericht opgeschreven. En Lucas heeft geschreven voor de Godvrezenden. Wat waren dat voor mensen? In de vroeg-christelijke kerk had je in de eerste plaats natuurlijk de heidense mensen, vaak de vijanden. In de tweede plaats had je de gelovigen, allen die gedoopt waren en die behoorden bij de gemeente. Ten slotte was er ook een grote groep godvrezenden, meelevenden, die waren belangstellend in de boodschap van het evangelie, maar waren nog geen lid van de gemeente, bijvoorbeeld door doop. Die groep krijgt de boodschap van het evangelie door middel van Lucas, de godvrezenden. Theophilus was wellicht zo iemand waar Lucas zijn evangelie aan opdraagt. En zo ziet u dat die drie evangeliën, alle drie, voor verschillende lezers zijn geschreven. De Heere heeft ook vandaag nog een boodschap, hier in het Marcus-evangelie, ook voor ons. Beknopt, toegespitst, en het gaat vooral in het evangelie van Marcus om de kruisdood van de zaligmaker en daarna zijn opstanding. Hier lezen we over Johannes de Doper, hoe de Heere tot Johannes komt en het geschieden. Het is echt waar. Dit zijn dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Daar hoeven we echt niet aan te twijfelen. En het geschieden in diezelfde dagen, de dagen van Herodes, de dagen dus nadat de Heere is opgegroeid, 30 jaar na zijn geboorte, de dagen dus van de Romeinse overheersing, de dagen dat Pilatus stadhouder is in Jeruzalem en Herodes viervorst in Galilea. Het geschiedde in die dagen dat de Heer Jezus kwam van Nazareth, waar hij is opgegroeid, waar hij het timmermansvak heeft geleerd van zijn ouders. Dat was gebruikelijk in die tijd. Naast dat je je verdiepte in de boeken van het Oude Testament, en vooral de jongens werden onderwezen. In het Oude Testament leerde men ook een vak. Men leerde een ambacht. Paulus was naast een groot geleerde ook een tentenmaker, zo leert onze schrift. De Heer Jezus heeft ook, naast dat hij door zijn ouders is onderwezen in de schrift, een ambacht geleerd naar de gewoonte van die tijd. Hij komt uit Galilea op 30-jarige leeftijd. En nadat hij al die jaren in stilte, met één enkele uitzondering, namelijk de tempelbijeenkomst waarvan we lezen in Lucas 2, gaat hij na 30 jaar naar de Jordaan en wordt gedoopt door Johannes de Doper. En werd van Johannes de Doper gedoopt. 30 jaar. de leeftijd waarop iemand in het openbaar mocht gaan optreden. De Heere begint zijn openbare optreden met de doop in de Jordaan. De doop was een teken van de afwassing der zonden. Nou, als er iemand geen zonden had, dan de Heer Jezus. Die had helemaal geen zonden. Johannes zegt ook, u moet niet gedoopt worden, u moet mij dopen. Nee, zegt de Heer, Johannes, jij moet mij dopen. En waarom? Waarom moet nu de zondeloze zaligmaker gedoopt worden? Wel, in die doop stelt hij zich op één lijn met mensen. Het betaamt hem alle gerechtigheid te vervullen. In de Hebreeënbrief lezen we, hij is de broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En bovendien, de Heer heeft dan zelf geen zonden. Hij is wel door zijn vader tot zonde gemaakt. En daarom wordt hij hier gedoopt. Om eigenlijk dat grote middelaarswerk, wat hij heeft op zich genomen van eeuwigheid, wat hij op zich heeft genomen in de kribbe, hier ook publiek op zich te nemen. Door zich te laten dopen in de Jordaan. Hij zal de prijs betalen die er voor de zonde betaald moet worden. En dan volledig. Zo wordt de zaligmaker daar onder gedompeld in de Jordaan. Johannes heeft erbij gestaan. Misschien vol verbazing. We kunnen ons ook wel indenken dat er honderden en misschien duizenden mensen bij gestaan hebben. Dat weten we niet, het wordt ons verder niet verteld. Maar Johannes doopt in het openbaar bij Betabara in de Jordaan. Ongetwijfeld hebben er mensen bijgestaan. En die zullen misschien wel gezegd hebben, opmerkelijk, dat nu het lam Gods gedoopt moet worden. De duivel zal dit gezien hebben. En ongetwijfeld is de hel ervan geschrokken dat de Heere zo standvastig die weg ging van de kribbe naar het kruis. De hemel heeft het ook gezien. En daar gaat het in onze tekst over. Want we lezen in het vervolg. En terstond als hij uit het water opklom, zag hij, onze Statenvertalers voegen daar een kanttekening toe, namelijk Johannes de Doper, de hemelen opengaan. De hemel gaat open. Johannes ziet iets, zoals de herders gezien hebben bij Bethlehem, namelijk die vele engelen. Zo ook ziet Johannes met een oog wat hem geschonken is, de hemel opengaan. En dan komt er een getuigenis, als de zaligmaker opkomt van de hemel over deze heiland. Johannes heeft gesproken over zijn macht, zijn waardigheid, zijn werk. De hemel gaat het bevestigen. Dit is de gekomen Messias. Dit is de beloofde zaligmaker. En als we dan nog eens opnieuw kijken naar dat tiende vers, dan zien we dat hij, als hij uit het water opklom, zag Johannes de hemelen geopend en opengaan. De Heer Jezus druipt van het water. Hij staat daar in de Jordaan en klimt weer aan de kant. Het eerste waar onze tekst de aandacht op laat vallen is de persoon van de middelaar. Kijk, gemeente, laten we dat toch in de eerste plaats ook voortdurend tegen elkaar zeggen. Wij zijn schuldige, arme mensen. Wij hebben totaal niets in te brengen tegen God. Alles wat we mee kunnen brengen, dat is schuld, dat is zonde, dat is hoogmoed, dat is louter stinkende vrucht. Alles wat uit het geloof niet is, zegt Paulus, dat is zonde voor God. Zelfs de meest dierbare dingen waar we misschien geweldig blij mee zijn, als het uit het geloof niet is, dan is het zonde voor God. Dat is de mens van nature. En hij leeft erin. Hij ademt erin. Hij verkeert erin. Hij heeft aan God en aan zijn geboden geen enkele boodschap. Ik las vandaag of van de week in de krant dat de jeugd tegenwoordig andere vragen heeft dan bijvoorbeeld Bijbelse vragen. Wonderlijke zaak natuurlijk. We hebben allemaal zo onze vragen. De een die heeft vragen over de smartphone. Een volgende heeft vragen over bitcoins. Weer iemand anders die heeft vragen over de toekomst van de aarde en de klimaatproblemen. Natuurlijk zijn dat vragen. Alleen zijn dat nou zulke geweldige, belangrijke vragen. Misschien zegt u, ja, ik heb ook vragen over de kerk en over dominees en over preken en wat niet al meer. Ach gemeente, dat zijn nou ook niet de allerbelangrijkste vragen. De allerbelangrijkste vragen zijn, hoe zal het gaan als ik kom te sterven? Hoe is het met mijn zonden? Ken ik mijn zondenschuld en is die zondenschuld vergeven? Hoe zal het gaan als ik God ga ontmoeten? Ben ik dan gered? Draag ik een geredde ziel in me om? Ken ik dat wonder van de wederbarende genade? Ken ik dat leven van genade? Dat leven wat arm, arm, arm is in zichzelf. En wat alle rijkdom alleen maar kan zoeken buiten zichzelf in een ander. Dat zijn de belangrijke vragen. En op al die geweldig belangrijke vragen is er maar één antwoord. En dat ene antwoord is die gezonden zaligmaker. Hij is een heerlijke zaligmaker. Want hij alleen kan aan de zondeschuld ontdekken. Hij alleen kan door zijn bloed de zondeschuld vergeven. Hij alleen treedt in voor schuldige, verloren mensen. En als u ooit een antwoord zoekt op de nood van uw ziel, op de verlorenheid van uw leven, op de moedeloosheid van uw bestaan, we kennen maar één antwoord, geliefde vrienden en vriendinnen, en dat is Jezus Christus, de enige naam onder de hemel, door de welke wij moeten zalig worden. En alle gelovigen krijgen hem elke dag opnieuw nodig. Het leven is verborgen met Christus in God. Hoe wordt hij hier bij de Jordaan, als hij opklimt, getekend? Daar staat deze heiland. Johannes mag het aanschouwen en de hemel geeft getuigenis. Kennen we dat geheim? Dat deze middelaar in onze ziel werd geopenbaard. Het is groot dat hij werd geboren in de kribbe. Het is belangrijk dat we van hem horen in de prediking. Het is noodzakelijk dat we lezen van hem in het evangelie. Maar werd die zaligmaker ook persoonlijk in ons leven geopenbaard? Kennen we dat geheim van al Gods kinderen, dat ze die persoonlijke zaligmaker zielsbevindelijk hebben ontmoet en dat hij een gestalte kreeg in hun leven? O, wat hebben de herders zich verwonderd toen ze in de kribbe keek. Wat heeft Simeon gesprongen in de tempel. En al de Bijbelheiligen. Wat heeft Zacchaeus zich verwonderd toen deze heiland in zijn leven kwam en zei: Zacchaeus, haast u en kom af. En de grote apostel Paul is het nooit meer vergeten, want het behaagde de Heer zijn zoon in hem te openbaren. En de apostel Johannes schrijft, en het was omtrent de 10e uur, het zijn de ontmoetingen met de persoon van de middelaar. En in hem is het leven, en buiten hem is het leven niet. De schrift legt er de nadruk op, en terstond, als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan. En dan in de tweede plaats, en de geest gelijk een duif op hem nederdalen. Het getuigenis van de hemel. Een geopende hemel. Een staande zaligmaker. En een neerdalende geest. Dan moet ik even opmerken dat sommigen denken dat de geest hier de vorm van een duif aanneemt. Nou, dat is niet waar. Kijk maar even goed in de Bijbel. Er staat hier dat de geest komt gelijk een duif. Dus Johannes die zag iets wat leek op een duif. De Heilige Geest is een geest en een geest kunnen wij natuurlijk niet zien. Dus wil die geest zichtbaar worden, dan moet dat iets van een gestalte krijgen. Nou, Johannes ziet dan iets wat lijkt op een duif, misschien door beweging of door andere dingen, maar het lijkt op een duif, gelijk als een duif. Wat gebeurt hier, gemeente? De Heer Jezus wordt hier gezalfd met de Heilige Geest. Dat was in het Oude Testament in Jesaja 11 al beloofd, want de Geest des Heren, Heren is op mij. In Jesaja 61 komen we dat ook weer tegen. Die zeven geesten Gods, die de Heer natuurlijk had al toen hij geboren was, toen hij opgroeide, maar die nu in hun volheid op deze middelaar neerdalen. Die Geest Gods, die is op hem en die daalt op hem neer. Hij wordt gezalfd met de Heilige Geest. Gemeente, dat is in de tweede plaats een getuigenis. We zien de persoon van de middelaar. We zien de werkzaamheid van de persoon van de Geest. Laten we daar ook even bij stilstaan. Dat de hemel door middel van de Heilige Geest nederdaalt. De zaligheid, gemeente, is het wonder van de drie-enige God die werkt in het leven van zondige mensen. De Heilige Geest heeft Maria overschaduwd, zodat het kindje geboren werd en ontvangen. De Heilige Geest heeft ons de Bijbel gegeven, zodat we kunnen weten wat er over de Messias is gezegd en wat er in zijn leven gestalte zal krijgen. Maar de Heilige Geest is ook op hem neergedaald en heeft hem vervuld. En gemeente, zullen zondaren behouden worden, dan hebben ze de Heilige Geest nodig. We hebben van nature een boze geest. Dat is een geest die voortdurend nee zegt tegen God en tegen zijn geboden. Dat is een geest die heult met de Satan. Dat is ons leven, gemeente. Van nature, een leven in afkeer van God. De Heer Jezus ontvangt hier de Heilige Geest. Hij deelt ook die geest uit aan zijn gemeente, aan zijn kinderen. En op de Pinksterdag is de Heilige Geest in het leven van zondige mensen gekomen, werd de Heilige Geest uitgestort. Er zullen nu dode zondaren levend worden. Dan is die geest nodig. De Heer Jezus zegt, die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. Het geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. Wij hebben die geest waarvan hier gesproken wordt nodig om onze ogen te openen. Om ons te laten zien wie we zijn voor God. Om ons te leren dat wij schuld maken voor God en dat we zondaar zijn voor God. En waar die geest werkt, werkt hij altijd krachtig, onweerstaanbaar. Zeker, we kunnen de geest weerstaan. We kunnen de Heilige Geest bedroeven. En helaas, dat wordt heel veel gedaan. We spreken daarom over een algemeen werk van de Heilige Geest. En daar heeft elk kerkmens mee te maken. Iedereen hier in de kerk kent momenten in zijn leven dat de Heer heel dichtbij kwam. En dat de Heilige Geest als ware aan uw arm u vasthield. En u zei, vriend, leef toch niet verder op deze manier. Dat noemen we algemene werkingen. Helaas, die algemene werkingen gaan vaak weer over. En we vergeten ze. En we doen net alsof we ze niet plaats hebben gevonden. Daarnaast kent de Bijbel ook de zaligmakende werkingen van de Heilige Geest. Die kunnen niet worden weerstaan. Dan werkt de Heilige Geest door. Kijk maar bij de apostel Paulus. Wat was het een grote vijand van genade en van Christus en van de zaligheid. Maar als de Geest Gods werkt in zijn leven, dan houdt niemand die geest tegen. Denk maar aan Lydia, wat is haar hart van nature gesloten. Maar de Heilige Geest opent haar hart. Denk aan Manasse, denk aan Timotheus, denk aan al Gods kinderen. Ze kennen iets van die onweerstaanbare, wonderlijke, geheimvolle, onbegrepen kracht van de Heilige Geest. En waar de Geest werkt, daar gaan je ogen open. Daar komt het leven. En dat geestelijke, ware leven. En dat leven, dat laat ons zien wie we zijn. Schuldig, ellendig en arm. Diep arm, voor het eerst en ook opnieuw. Het arme zondagsleven. Ik hou niet zo van termen en toch is dat wel een gedachte om goed vast te houden, gemeente. Als God door zijn geest een mens bekeert, dan wordt hij straatarm. En het is een zegen als hij ook straatarm blijft. Want hij moet als een straatarm mens de eeuwigheid binnen. Er komt niet één mens de eeuwigheid binnen behangen met een heleboel onderscheidingen en medailles en weet ik wat allemaal meer. Dat mogen we aan de wereld overlaten. In het Koninkrijk Gods gaat alles van de mens eraf. Er blijft van u en van mij totaal niks over. Want dat kan de eeuwigheid niet beërven. Maar aan de andere zijde is het ook diezelfde geest die zondaren plant in Christus en die de weg baant naar de zaligmaker. Want het liefst en het belangrijkste werk van de Heilige Geest, dat is dat hij neerdaalt op de zaligmaker. En dat hij plaats maakt en dat hij zicht geeft op de persoon van de middelaar. Want daar ligt de rijkdom van de kerk. Daar ligt het houvast voor Gods kinderen. Dat ligt niet in henzelf, dat ligt niet in mensen. Dat ligt in die persoon van de middelaar. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. En dat is het werk, het liefste werk van de Heilige Geest. Om de arme, arme zondaren, de geheimen van het evangelie, van de persoon van de middelaar te openen. En dan gaat hij openen de schat van Jezus bloed. O, als dat bloed gaat druppen, dan ziet God geen zonde meer in Jacob, geen overtreding meer in Israël. Dan gaat hij openen de schat van Jezus macht. De macht van koning Jezus is een almacht. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dan gaat hij openen de schat van Christus verdiensten en vertroostingen. O, als hij maar één ogenblik nederdaalt in de allerdiepste verdrietelijkheden van het leven. Dan zinkt je ziel omdat hij een volkomen zaligmaker is. Kijk, dat is het liefste werk van de Heilige Geest. Om die persoon van de middelaar als het ware voor het geloofsoog te openen, opdat alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. De Heilige Geest is het tweede wat we tegenkomen in onze teksten. Dat is dus belangrijk, ook voor het zielsleven van Gods kinderen. En dan tenslotte, in de derde plaats, Johannes hoort een stem. En terwijl de Heere daar staat, nat van het water van de Jordaan, terwijl de geest in de vorm van een duif nederdaalt, komt er nog iets uit de hemel. En dat is een stem. Gij zijt mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dat is de stem van God de Vader, die spreekt bij het dopen van zijn zoon en die verklaart wat hier gebeurt. Welbehagen, mijn begeerte, mijn innerlijk verlangen, mijn geliefde zoon. God heeft kinderen door genade. God heeft één zoon, de natuurlijke zoon van God, de tweede persoon in het goddelijke wezen. En nou zegt de hemel, nou zegt God de Vader, dit is nu mijn zoon, mijn natuurlijke zoon, in de persoon van een mens, dus mens en God in één persoon, in de persoon van de middelaar, in de welke ik mijn welbehagen, mijn begeerte heb. Kijk gemeente, de duivel heeft een hekel aan de Heer Jezus. Natuurlijke mensen keren zich van hem af. Godsdienstige mensen hebben hem aan het kruis geslagen. Pilatus heeft hem veroordeeld. Maar de hemel heeft een begeerte in deze heiland, in deze zaligmaak. God de Vader heeft zijn Zoon van harte lief. En heel Gods begeerte, alles wat God wil en wat God doet, dat ligt als het ware verklaard in deze heiland en in deze zaligmaker. In het goddelijk welbehagen, in zijn vrije gunst. Waarom worden er eigenlijk mensen zalig? Mensen die niet anders doen dan God onteren en God negeren. Nou, dat ligt niet aan die mensen, dat begrijpt u heel goed. Want als God het van u en van mij moet hebben, dan komt er van heel dat gebouw van de zaligheid niks terecht. Waarom worden er mensen zalig, ook vandaag nog gemeente? En waarom wordt dat koninkrijk gebouwd? Oh, dat ligt niet aan de duivel, dat ligt niet aan de mensen, dat ligt aan God zelf, aan God welbehagen. Dat is nou een begeerte van God, om zondige mensen op te zoeken, om zondige mensen zalig te maken, om zondige mensen weer te herstellen in de gunst en in de gemeenschap met God. En waarom noemt de Bijbel dat nou welbehagen? Waarom heeft God nou een welbehagen in zijn Zoon? Waarom hebben de engelen daarvan gezongen? Ere zijn God, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Nou, dat woord welbehagen, dat wil ons vertellen dat het eenzijdig bij God vandaan komt. Eenzijdig, dat betekent dus, dat ligt nou helemaal verklaard in God. En als er ooit een zondaar in de hemel komt, en als u ooit mag aankomen in het vaderhuis met zijn vele woningen, nou gemeente, dan is er niemand die zal zeggen, dat heb ik te danken aan mezelf, aan mijn bevinding, aan mijn ervaring, aan mijn godsdienst, aan mijn bijbellezen, aan mijn bidden, aan weet ik wat allemaal meer. Dat telt voor God niet mee. Weet u wat voor God telt? Zijn welbehagen, zijn vrije gunst, die eeuwig hem bewoont. God maakt mensen zalig die niet eens zalig willen worden. En weet u waarom? Omdat hij dat wil. Omdat hij zich daarin wil verheerlijken. In zijn vrije gunst, die eeuwig hem bewoog. En kijk, dan staat daar die zaligmaker. Nou komt daar de geest neer, gelijk een duif. En dan horen we de hemel spreken van dat welbehagen van de Zoon. Waar is het God de Vader om begonnen? Om zijn Zoon. Waar is het de engelen om begonnen? Om zijn Zoon. Om de Zoon. Waar is het Gods volk uiteindelijk om begonnen, gemeente? Ach, we kunnen met veel dingen bezig zijn. De een is bezig met de kerk. Een ander is bezig met zijn ervaringen en zijn bevindingen. Die zijn niet onbelangrijk, maar het is de grond niet, gemeente. Weer een ander is bezig met alle kerkelijke problematiek. En soms dan word je er doodmoe van wat er allemaal wel niet gebeurt. Bij daar en bij die en bij dit en bij dat. Maar waar gaat het Gods volk om, gemeente? Ach, het gaat om dat welbehagen van de Vader. En dat welbehagen van de Vader kwam ook gestalte in die biddende en in die dankende hoge priester. In de hemel komen allemaal mensen die de Heer Jezus hebben lief gekregen. En die leunen en steunen op hem, op zijn gerechtigheid alleen. En nou zegt de hemel, de Zoon van mijn welbehagen. De engelen hebben ervan gezongen en de kerk des Heren. Gaat het ook beleiden. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. De zaligmaker is geschonken uit Gods vrije gunst, die eeuwig hem bewoog. Wat neemt nou de eerste plaats in uw leven? De Zoon neemt de eerste plaats in het leven van zijn Vader, in het leven van de engelen, in het leven van Gods kinderen. Echt waar hoor, Het gaat om die geloofskennis, om dat geheim, om nou die zaligmaker te mogen kennen, te eigen uit hem te leven. Buiten hem is het enkel donkerheid en duisternis. En in hem is het leven. In hem ontmoeten we, en dat zijn de diepste tonen van de schrift, een verzoend God en Vader. Een verzoend God en Vader. Die we te doen wil hebben met zondige mensen. Enkel en alleen vanwege zijn welbehagen. Is dat geen heerlijk getuigenis van de hemel, van de drie enige God in deze zondige wereld? En zouden we alle niet in verwondering moeten zeggen: wie is deze dat zelfs de winden hem gehoorzaam zijn? Wie zegt gij dat ik ben? Heeft eenmaal de Heer Jezus aan de discipelen gevraagd. En toen kwam het antwoord van Petrus, gewerkt door Gods geest: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Het getuigenis van de hemel. En nu gaan we verder. En dan horen we van de aanval van de hel. Maar eerst gaan we zingen, en dat doen we uit Psalm 63 en daarvan het tweede vers. 63, het tweede vers. We gaan naar onze tweede gedachte, en dat bepaalt ons bij de aanval van de hel of zoeking door de hel. De vragen waren dus: is de Heer Jezus inderdaad sterker, almachtig, waardig, en is hij krachtig in zijn werk? Het eerste bewijs voor de waarheid van de boodschap van Johannes, dat is het getuigenis van de hemel. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Nu een tweede bewijs. En dan lezen we in vers 13, in vers 12, dat de Heilige Geest hem uitdrijft, als het ware werpt. Een heel bijzonder woord staat er in het Grieks. Ergens naartoe werpen, uitdrijven. Hij drijft de Heer Jezus uit in de woestijn. Johannes was in de woestijn. Het volk van Israël heeft door de woestijn gewandeld. En de woestijn, dat is een plek van stilte, maar ook een plek van verwoesting. Waar we dus tegenkomen wat de zonde in de wereld heeft teweeggebracht. In de woestijn groeit weinig. In de woestijn zijn rotsen. In de woestijn is zand. In de woestijn brandt de zon. Een woestijn is een plek waar we met onze beperkte middelen niet al te lang kunnen zijn. En waar het leven niet altijd makkelijk is. Johannes was in de woestijn en nu wordt de Heere uitgedreven in de woestijn. Hij is er 40 dagen. Hij was al daar 40 dagen, vers 13. En het getal 40, wat we veel tegenkomen in de Bijbel, een stuk of 60 keer. En dat getal 40, dat heeft de gedachte bij zich van het opmerkelijke, het wonderlijke, het onbegrijpelijke ook. Het volk van Israël heeft 40 jaar gedwaald door de woestijn. Mozes was 40 dagen op de berg Sinaï, opmerkelijk. De mensen dachten, komt hij nog wel terug. Elia was 40 dagen in de woestijn. En zo komen we dat woord 40 op allerlei plaatsen tegen. Bijvoorbeeld al in de geschiedenis van Noach. Want het regende 40 dagen op de aarde. 40 dagen en 40 nachten. En er ligt tussen de opstanding en de hemelvaart ook weer 40 dagen. Gemeente, die 40 is dus een heel belangrijk getal. En nu is de Heer ook 40 dagen in de woestijn. Een getal met een symbolische betekenis. Iets heel opmerkelijks, iets heel uitzonderlijks dus. En wat is dan dat uitzonderlijke? Wat gebeurt daar in de woestijn? Marcus bericht er ons heel kort over. Matthäus is er iets uitvoeriger over en Lucas ook. En Matthäus en Lucas noemen ons een drietal verzoekingen. We denken dan in de eerste plaats aan de verzoeking dat de Satan zegt, maak van stenen brood. En in de tweede plaats spring van de rand van de tempel, de tinnen van de tempel. En in de derde plaats, als u mij erkent als wettige eigenaar van de wereld, dan hoeft u dat zware kruislijden niet te gaan. Dan geef ik mijn pretenties op deze wereld op. Dan moet u nedervallende mij aanbidden, mij erkennen. Nou, dat zijn de drie die dan gemeld worden bij Matthäus en bij Lucas. Marcus is korter, hij vat het eigenlijk samen en we moeten er dus van uitgaan dat die hele periode, dat de Heere dus daar in de woestijn is, hij voortdurend werd verzocht door de Satan. Op allerlei manieren. En de belangrijkste worden dan bij Matthäus en Lucas vermeld. Maar de Heere is daar dus in de woestijn om verzocht te worden van de Satan. Satan is een tegenstander. Je hebt twee woorden in de Bijbel voor de duivel en de Satan. De duivel, dat is diabolos, dat is door elkaar werper. En Satan, dat is een tegenstander. Satan is een Hebreeuws woord van oorsprong. Dus de Heer die gaat naar de woestijn en hij krijgt met de tegenstander te maken. De tegenstander van God. En dan moeten we in de eerste plaats eens even stilstaan bij de gedachte dat als God zijn werk verricht en als God zaligmakend werkt, wat er dan gebeurt. Nou, dan gebeuren er natuurlijk allerlei belangrijke dingen, maar één ding, daar kunt u zeker van zijn. En dat is, daar komt de duivel op af. Dat zie je al bij de uittocht uit Egypte. Wat heeft Farao niet geprobeerd om dat tegen te houden? Dat zie je al bij de goede schepping, toen God de hemel en de aarde maakte. Wat heeft de duivel geprobeerd en wat is het hem ook gelukt om Adam en Eva te doen vallen. Het is hem nog gelukt ook. En overal waar God werkt, kijk maar bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Onder Nehemia en eerder onder Ezra. Dan gaan Sambalat en Tobia bezig als instrumenten van de duivel om dat goede werk tegen te houden. En dat zie je ook in de vroegchristelijke gemeente en dat zie je ook nog vandaag. Overal waar God zijn kerk bouwt, daar bouwt de Satan zijn kapel en daar is hij verwoestend en leugenachtig bezig. Daar kunnen we dus als een vaste regel aannemen, die ons bekend wordt uit de schrift. De Heer Jezus is gedoopt, de Heilige Geest, een van die grote momenten in de heilsgeschiedenis, de geboorte van de zaligmaker. Nou, toen was de duivel ook al aan de gang. Herodes heeft geprobeerd al die kinderen van Bethlehem te vermoorden en de Heer Jezus te vermoorden. Hij is er onmiddellijk bij. Als de Heer Jezus begint met het openbare optreden en gezalfd wordt met de Heilige Geest, de duivel is er onmiddellijk bij. En als de Heer zijn grote werk gaat voltooien op het kruis van Golgotha. Nou, toen was de duivel helemaal, toen was heel de hel op de been. Om het te zalig maken, benauwd te maken. Zijn ziel was benauwd tot de dood toe, bedroefd tot de dood toe. Dus u kunt ervan op aan dat waar God werkt, de duivel geweldig actief wordt. En dat dus ook hier bij dat grote moment dat de Heer wordt gezalfd met de Heilige Geest. En hij zijn openbare optreden in Israël zal beginnen. Met dit begin wil de Satan ook zeggen dat hij de komende 3 jaar erg actief zal zijn. En dat komt ook keer op keer terug. Want de Satan is actief door middel van de schriftgeleerden en de fariseeën. De duivel is actief door middel van de discipelen. Want op een zeker moment zegt Petrus, als de Heer dan vertelt dat hij moet lijden, moet sterven, zijn leven als een priester moet offeren, dan zegt Petrus, maar dat zal niet gebeuren. En heeft zelfs de duivel ingang gevonden in het hart van Petrus. Want dan zegt hij, zulke dwaze dingen, dan staat hij zijn eigen zaligheid in de weg. En dat is weer de stem, dat is weer de invloed van de Satan, die dan samenwerkt met onze dwaasheid. En keer op keer zien we nu de komende tijd de Satan naar voren komen. Iedere keer weer opnieuw heeft de Heer de Satan weerstaan. Zo ook hier in de woestijn. De plaats van afzondering, de plaats van stilte. En wat gebeurt er dan in de woestijn? De Heer gaat er naartoe, de Satan komt eraan en daar ontstaat een worsteling. Een geestelijke worsteling. Want dat moet u ook begrijpen. Als de Satan bij dode mensen komt, dan laat hij ze gewoon liggen. Dan ontstaat er helemaal geen worsteling. Geestelijk dode mensen, daar heeft de Satan, dat kijkt hij een beetje naar, daar heeft hij niks aan te doen. Gewoon laten liggen, rustig voortgaan, niet mee bemoeien. Rustig laten liggen. Maar waar het leven komt, daar komt de strijd. Hier hebben we de levensvorst. Hij treedt daar de woestijn binnen. En heel de hel komt in beweging om de strijd aan te binden met deze heiland. En als we dan eens even stilstaan bij deze strijd, gemeente, wat is dat een hele aangrijpende, ingrijpende worsteling geweest voor de Heer Jezus, voor de kerk des Heeren, maar ook vandaag. Gemeente, denk erom, de Satan heeft maar 1 doel. En het is doden, vermoorden, liegen, verwoest. En zo vliegt hij met heel de helle macht aan op de Heer Jezus. En hij probeert alles om de zaligmaker van zijn weg af te krijgen. De weg van lijden, van sterven, van weer voldoen aan Gods gerechtigheid. Daar ontstaat in de woestijn een geweldige geestelijke worsteling. Wij zouden bijna zeggen, met eerbied op leven en dood. Geen geringe strijd die daar gestreden wordt. Integendeel, gemeente, keer op keer zal blijken, ook hier in de woestijn, hoe de Heer heeft geworsteld, inderdaad, ook in zijn menselijke natuur, met de macht en met de invloed van de Satan. En keer op keer moest hij opletten dat niet de Satan hem zou verleiden tot de zonde. Kon de Heer dan zondigen? Nee, want hij was God, dus God kan niet zondigen. En toch was het wel een verzoeking. We lezen zelfs in de Hebreeënbrief dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft. Een enorme worsteling, een hele diepe worsteling. Een worsteling waarin het ging om leven en dood, waarin die 2 grote machten tegenover elkaar zijn. De macht van het leven en de macht van de dood. De macht van het boze en de macht van het goede. De macht van God en de macht van de duisternis. En de duisternis geeft het nooit uit zichzelf op. De duisternis zegt nooit, laat ik er nou maar wat minder doen, laat ik een stapje terug doen. De duisternis moet overwonnen worden. Dat is de enige manier om de duivel tot zwijgen te brengen. Dat is dat hij wordt overwonnen. Anders niet. De duivel kent geen bestand. De duivel kent geen tijdje van rust. De duivel gaat onophoudelijk voort. Totdat hij verslagen is. En zo heeft de Heer geworsteld. En zo moeten wij ook vandaag nog. Die geestelijke strijd strijden. Gemeente Paulus zegt het in Efeze 6. doet aan de wapenrusting Gods. En voor die strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht en in ons hart en in ons heen. Want op allerlei manieren maakt de duivel gebruik van instrumenten. En keer op keer valt hij de zaligmaker, maar ook zijn kerk aan. Die verwoestende geest. Gods kinderen hebben ermee te maken in hun leven. Het ene moment maakt de Satan hen wijs dat ze geen genade hebben. Het volgende moment maakt de Satan hen wijs dat ze verworpen mensen zijn. En dat ze dus nooit behouden kunnen worden. Weer een ander moment maakt hij ze wijs dat ze de zonde hebben gedaan tegen de Heilige Geest. En op weer een ander moment maakt hij ze wijs dat kleine zonden voor God niet zo erg zijn. Het gaat om de grote zonden, dat we die moeten vermijden. Nou gemeente, u kunt er van alles van vinden, maar zonde is zonde voor God. En of nou groot of klein is, we staan schuldig voor God. En op weer een ander moment maakt de Satan ons wijs dat zonde eigenlijk niet zo erg is, want de Heer Jezus is er toch gekomen dat te vergeven, dus laten we gewoon zondig verder leven. Allemaal dingen wat de hel ons probeert wijs te maken. En soms dan ga je er nog in mee ook, en dan raak je de Heer kwijt, en dan wandel je als een dwaas over de wereld, koud, dood en dor. Want koudheid en doodheid en dorheid heeft meestal wel een oorzaak, en dat is de zonde. En het leven, gemeente, dat is een geschenk. Dat is een geschenk van de hemel, dat je weer wat leven mag ervaren. Dat de Heer nog weer eens terugkomt, dwars door alles heen. Dat is dus een hele intensieve worsteling. In de tweede plaats, het is ook een worsteling met een uitkomst. Als je een oorlog hebt tussen twee partijen, dan is het natuurlijk maar de vraag wie er wint. De Tweede Wereldoorlog, Hitler-Duitsland was een geweldige macht. Hitler heeft gevochten met Frankrijk. Twee grote machten, Frankrijk en Duitsland. En Hitler heeft dat eerst gewonnen. Hij heeft dat Franse leger in een paar weken verslagen. Heel Europa zat verbijsterd te kijken. Als je boeken erop naleest, niemand verwacht. Dus Duitsland was een sterk land. Maar daarna heeft Hitler bijvoorbeeld gevochten met Rusland. En dat is een groot land. En aanvankelijk leek dat ook te lukken, dat hij dat grote Rusland kon veroveren. Maar dat was nou net te groot. Toen had je twee machten waarvan Hitler heeft verloren. Hitler heeft verloren van de Rus. Dus je kunt een oorlog winnen, je kunt een oorlog verliezen. Dat is een voorbeeld. En deze oorlog, nu die oorlog tussen de boze en het goed, de oorlog tussen God en de duivel. Hoe zal die oorlog aflopen? Hoe is die oorlog eigenlijk afgelopen tussen aan de ene kant Adam en Eva en aan de andere kant duivel? Nou, die oorlog is afgelopen in een overwinning voor de duivel. Want de duivel heeft Adam en Eva kunnen verleiden en dat deden ze vrijwillig. Dus we moeten ook maar niet te veel pretenties hebben van onszelf en denken dat wij het wel uithouden tegen de duivel. Want u gaat echt ondersteboven hoor. Als de duivel met volle gewicht bij, u gaat ondersteboven. Of u nou genade of niet, in eigen kracht kun je niet staande blijven. Je gaat ondersteboven. En daarom de Paul doet nou aan die wapenrusting. En hoe is nou hier in deze stad, daar staan ze. De middelaar Gods en de mensen, 30 jaar. God en mens in één persoon. De Heer staat daar alleen. We lezen niet dat er allerlei engelen dan al bij zijn, als die strijd strijdt. We lezen wel na de 40 dagen. Dan komen de engelen dienen hem. Hij staat alleen. Aan de andere kant is er de Satan. Nou, en we mogen gerust aannemen dat de Satan zijn hele helle macht heeft meegenomen. Ze hebben één middelaar. Tegenover die hele hel. Hoe zal die strijd aflopen? Die strijd die gaat dus diep. Die strijd die is al lang beslist geweest. Voordat de strijd begint is de uitkomst al zeker. Want dan probeert de hel het wel. Wat bij Genesis 3 is gelukt. En wat bij Adam en Eva is gelukt. Maar dat zal nu niet gelukken. Want hier staat niet alleen de mens. Hier staat ook God zelf. Hier staat de Zoon. Die strijd kent maar één uitkomst. Stond al in Genesis 3 vers 15. De Satan zal de verzenen vermorselen. Het lichaam van de Heer Jezus zal doorboord worden, beschadigd worden. De hiel, de verzen. Maar Jezus zal de kop vermorselen. Het leven wegnemen. En ook deze strijd. Ik heb maar één uitkomst. En die ene uitkomst is een glorieuze overwinning. Van Sions vorst. Sions Heer. Want na 40 dagen verzoeking. En na de meest heftige verzoekingen. Het broden. De tempel. En het aanbidden van de duivel. Treedt hier als overwinnaar tevoorschijn. Wat Adam en Eva hebben verloren, gaat hij herstellen. En dan na 40 dagen zien we de Heer daar staan. Nog alleen in de woestijn. En de engelen dienen hem. En de dieren waren hem gehoorzaam. Een ontzaglijke strijd en een heerlijke overwinning. Een zekere overwinning. Want dat is zeker, gemeente. De kerk des Heeren, de zaligmaker heeft overwinnen. En dus zullen Gods kinderen ook overwinnen. Die zekerheid die ligt niet in henzelf. Vergeet dat dan maar gerust. Die zekerheid ligt in de persoon van deze heiland. Echt, we moeten de zekerheid vooral niet gaan zoeken in onze ervaringen, in onze bevinding, in ons praten, in ons doen, in ons laten en zo. Zijn we allemaal op het verkeerde adres. De enige zekerheid die de kerk des Heeren ontvangt is deze heiland. En anders is er geen enkele zekerheid in deze wereld. Alleen het geloof in hem. Dat is de vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die we niet zien. En deze heiland heeft overwonnen hoor. En hij zal ook overwinnen. Ook op Golgotha. Dat zal inderdaad door een diepe weg gaan. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd. Van Davids grote zoon. Een diepe weg, een overwinning, en tenslotte, dat staat er zo mooi in Marcus, hè? De duivel die wijkt, zegt Matthäus, en dan komen de engelen die dienen hem, en de wilde gedierten, die zijn er ook, en hij was bij de wilde, die beschadigen hem niet, de leeuwen en beren en zo, wilde dieren, die beschadigen de engelen dienen hem. Dat toont Heer dat hij meester is, heerde van de schepping en gebieder van de engelen. Dus die strijd is diep. Die strijd leidt tot de overwinning. En tenslotte leidt die strijd ook tot de verheerlijking. Hier zien we al iets van de verheerlijking. De engelen komen toe en de dieren beschadigen niet meer. Gemeente, zo zien we daar de levens voor staan in de woestijn. De overwinnaar in de strijd. Een heerlijke zaligmaker. Die nu aan zijn vaders rechterhand is en die eenmaal zal wederkomen. En dan ontstaat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. En Jesaja heeft daar heerlijke dingen van geschreven. Jesaja 11. En Johannes heeft daar heerlijke dingen van gezien in het laatste twee hoofdstukken van Openbaringen. En Jesaja zegt in Jesaja 65 en 66. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zou. Dat is de heerlijke toekomst. Die hier al even in de woestijn gestalte krijgt. Even eigenlijk het paradijs. Wat neerdaalt op de aarde. Dienende engelen en niet beschadigende dieren in harmonie, zomaar even rondom de persoon van de middelaar. En dat is het grote doel waar het eenmaal op zal uitlopen. Want het doel van God, zeker dat is de bekering van mensen, dus dat is het middelaarswerk van Christus. Maar het grote einddoel van God is dat het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt. En dat er een wereld, een kosmos komt zonder zonde. Waar God zal zijn, alles en in allen. Daar staat de Bijbel vol mee. Met het heerlijke toekomstvisioen. Wat de Heer nu bereid heeft voor degene die hem vrezen. Daarom hebben de Joden al in het Oude Testament hun doden niet verbrand, maar begraven. Waarom hebben Joodse mensen begraven? Omdat ze wisten, die lichamen staan weer op. Vandaar begraven. Maar daar moeten wij ook nog begraven mee en niet verbranden. Daarom heeft Job gezegd in het Oude Testament dat hij met zijn natuurlijke ogen zijn verlosser zou aanschouwen. Job 19. En daarom lezen we in het Nieuwe Testament dat de Heer werkelijk met het lichaam is opgestaan. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Dan kunnen we daar veel over nadenken, mogen daar ook over nadenken op grond van de Bijbel. Maar weet u wat het grootste zal zijn? Daar zal de kerk des Heeren de koning ontmoeten. In zijn schoonheid. Dan zullen ze de Heeren zien. En ze voor eeuwig zich mogen verblijden. In de fonteinen van het heil. Hun blijdschap zal dan onbepaald. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Ten hoogste toppunt stijgen. Dat wil dit ook zeggen. Weg de Satan. Paradijs komt terug. En daar staat die heerlijke middelaar. Als het grote toekomst voor zijn kerk. Wat hij tot stand brengt voor degene die hem vrezen. Het toekomende leven. Gaat niet om dit leven hier op aarde. Dat is maar een poosje, eventjes, zomaar. Voor de een 60, voor de ander 30, voor de ander 50, voor de ander misschien 80 jaar. Dan houdt het op. Het aardse leven. Het duurt heel kort. Dat is zomaar een zucht. Vraag maar aan oude mensen. Het is zo voorbij. En we maken ons er druk om. En we zijn ermee bezig. En we vullen de tijd ermee. Eindeloos. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om het toe. Komende leven. Dat er een moment komt. Dat we de eeuwigheid binnen zullen gaan. En dan eeuwig storen. Twee dingen. Dat moet ik wel zeggen natuurlijk. Eeuwig wee. Als we hier op aarde. Deze heiland niet nodig hebben. Rustig voor onszelf doorleven. En uiteindelijk. Denken dat wij het. Met onszelf wel kunnen redden. Gemeente, dan eindigt dit leven in een eeuwig wee. En dan moet ik natuurlijk ernstig voor waarschuwen. Dat heb de Heer Jezus gedaan, dat heeft Paulus gedaan, dat blijven we gewoon doen. Ja, zegt u, maar daar heb ik geen belangstelling voor. Nou, dan wordt het tijd dat u daar belangstelling voor krijgt. Want we zijn gezanten van Christus wegen en we bidden als God door ons baden. Laat u met God verzoeken. Ja, maar dat kan. Ik wenste wel dat u daar vandaag mee geconfronteerd werd. Dat het eeuwigheid wordt in uw leven. En dat u God moet doen. En dat dat buiten Christus zal eindigen in een eeuwige nacht. Laat dat toch wegen op uw ziel. Laat dat de vraag zijn van uw leven. Hoe zal ik God ontmoeten? Een eeuwig wee buiten Christus. En een eeuwig wel. In Christus. Dat is ook waar. En daar eindigt deze verzoeking mee. De dieren aankomende engelen. Dat er eenmaal een heerlijke toekomende leven zal zijn. En dat zal God zijn alles. Dus alles. En alles wat we maar kunnen bedenken zal daar zijn. Geluk, vrede, zaal. God is alles. En dan in allen. In iedereen die daar is. Die door genade mag aankomen. En die mag delen in dat volle heil. Is dat nou geen zaak om te overdenken? Ach, gemeente Calvijn heeft niet voor niks nagedacht. Over het toekomende leven. De Bijbel denkt erover na. En laten wij dat ook maar doen. En laten we onszelf de vraag stellen. Eeuwig wel of eeuwig wee. Amen. Slotzang gemeente Psalm 64 en daarvan het tiende vers. 64 het tiende vers. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.